Ja, de N, het nomadenleven.
Ja.
En hier meteen ook gekoppeld aan noodlot. Want,
dat was ik vergeten, noodlot, want dat hebt u erbij bedacht.
Wel, u hebt het mij zo doorgegeven, omdat, vermoed ik, het is uw noodlot als geslaagde muzikant om als een nomade de wereld
misschien,
rond
ja,
te trekken.
Ja.
200, u hebt het al gezegd, hè, 260 dagen per jaar weg van huis.
Ja.
In hotels slapen, veel tijd doorbrengen op luchthavens en noem maar op. Het nomadenleven. En niet altijd zo fijn, kan ik me voorstellen.
Ja, noodlot, dat lijkt mij nu wel. Want het heeft
heel
alleen
noodlottig.
Maar een negatieve...
Mm-hmm.
Ik geloof, ik in het Vlaams zeg maar niet, wat een gelukkig noodlot.
Nee.
Alleen maar negatief.
Ja.
En dat is het toch wel niet.
Mm-hmm.
Integendeel... bij mij is er iets negatiefs aan, want ik ben een honkvast. Ik bedoel, ik hou van huizen en van ergens zijn. In principe hou ik daarvan. Ik ken veel mensen onder mijn vrienden, muzici, die in tegendeel een zigeunere natuur hebben en graag steeds reizen. Dus ik vind dat op zich niet zo prettig, ik gebruik dat woord niet veel, om steeds maar te reizen. Dan de manier waarop Mendelssohn reisde in zijn tijd, of zelfs nog Mahler, moet natuurlijk heel anders geweest zijn met negatieve kanten. De TGV is natuurlijk comfortabeler dan de rijkoetsen
uit zijn
tijd.
Je hoeft niet in een koude koets te schudden op harde wegen.
Gevaarlijk, koud. Naar Italië en dat van... waren we ook Berlijn misschien, naar Firenze. Ik improviseer, maar dat was een maand of zo, of 3 weken. Maar hij bleef dan hangen in de verschillende steden, waar hij mensen kende, speelde, zelfs Chopin, al die muzici in die tijd. En in Italië gekomen, maakte hij dan ook prachtige tekeningen. Hij tekende ongelooflijk mooi. Er is naast het Gewandhaus naar de zaal Leipzig is de appartement, zeg maar, waar hij gestorven is. En daar liggen zeer veel van die tekeningen. Goed, maar dat was een andere manier van reizen dan nu. Waar het zogezegd comfortabeler is, ja. Maar, ik bedoel, wat mij begint te irriteren en te wegen... Ik heb het gevoel dat de laatste jaren... Het aspect als vee verpakt worden in die luchthavens met die security. En dat wordt zeer erg en verder. En dan, laten we zeggen, dat is... Ik denk dat ik, als ik met een koets had moeten reizen naar Firenze... Maar wist dat dat een maand van mijn leven zou kosten. Maar dat ik een deel te voet moest doen, van een bepaald traject was het dan zo. Het is lastig, maar... Het is ook leven, het is de natuur zien, het is stappen trouwens. Het is, dus ik ben misschien een beetje geïdealiseerd misschien. Terwijl nu is dat aspect zeer onverdraaglijk geworden. Nu, je kunt zeggen, ja, waarom doet u het dan? Dus juist, inderdaad, ik zou kunnen... omdat de economie van die groepen namelijk zo in elkaar zit. Als je wil spelen, moet je concerten geven en moet je dus reizen. En je kunt niet... Neem je met College Vocale, ik zei al, 1 concert, de echte verkoopsprijs is 80.000 euro per dag, zeg maar. Wel, wij kunnen niet zeggen, nu gaan we een keer 2 dagen niet spelen en lekker een beetje in de berg gaan, want dat zou 160.000 euro kosten. Dus moeten we naar de volgende stad enzovoort. Maar dat is een zeer oppervlakkig aspect van de zaak. In die zin, ja, dat moeten we gewoon bijnemen. Wel positief is, en dat moet ik zeggen, daar ben ik dankbaar aan de muziek, dat dankzij toch de muziek heb ik grote stukken van de wereld gezien die ik anders waarschijnlijk nooit had gezien. Ik bedoel, we hebben concerten gegeven, maar overal in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, een beetje Scandinavië, minder Engeland, maar dan veel Italië, Spanje, heel Europa door. Enerzijds, toch een beetje in de Verenigde Staten, tamelijk veel in Zuid-Amerika. Een beetje in Australië, maar toch ook. Dus het is in feite alleen maar in Afrika dat ik als muzikant nooit ben geweest. En dat ik als persoon ook nooit zal geraken, want ik heb geen tijd. En het spijt mij, een deel van mijn familie heeft in Belgisch Congo gewerkt. En dat fascineert mij natuurlijk, wat daar gebeurd is. Ik heb natuurlijk ook het boek gelezen, Congo en verder. Dat zou ik wel ooit graag een keer zien, om te weten waar een deel van mijn familie... Maar dat zal ik nooit geraken, denk ik, omdat er is daar ongeveer geen concertleven. Alhoewel het schijnt, ik heb een film gezien weer. De Jezuïten, denk ik, hebben in de buurt, geloof ik, van Kinshasa een symfonisch orkest gesticht dat nog steeds bestaat. En die spelen Beethoven en zo. En het zou een droom zijn om dat ooit een keer te doen. En dat orkest bestaat nog steeds. Maar toch, ik ben in Peking geweest. En ideaal is dan dat u daar een paar concerten geeft, zodanig dat u tenminste een beetje smorgens de tijd hebt om rond te lopen en de musea daar te zien. Ik ben een aantal keer naar Shanghai geweest. Ik heb één ding is daarover te lezen, iets anders te zien. Ja. Als muzikant heb je natuurlijk één voordeel. Dat hier vind ik dikwijls met de directeuren van de zalen eten een beetje vermoeiend. Maar natuurlijk in China als toerist geen contact hebben met Chinezen. Dat is ook maar niet ideaal. En wij hebben natuurlijk wel contacten met... Het gebeurt mij ook om het orkest van Shanghai. Ik heb een aantal keren gedirigeerd in Shanghai, in Peking, met lokale orkesten. Die zijn niet altijd zo goed als onze orkesten. Maar het contact is wel ongelooflijk verrijkend. Mm-hmm. Dus, en dan die reizen zijn zodanig langdurig. Ik kom net uit Shanghai, 12 uur vliegen. Ja, je hebt 12 uur tijd om te lezen als je wilt. Dus dat is ook wel een positieve zaak. En ook, ja, ik vind het toch grosso modo, ik ben nu al een beetje ouder, maar met mij reizen mee mensen van 20. Ik weet ook nog hoe ik mij voelde toen ik voor het eerst in Madrid kwam zelfs. Het is toch ongelooflijk verrijkend. Ik heb dan ook neiging om erover te lezen. Mag ik één anekdote vertellen? Als ik voor het eerst naar Zuid-Amerika ben geweest, las ik veel over Zuid-Amerika en over de Chili en Pinochet en de onderdrukking en de politieke toestanden. Maar ons allereerste concert, dat was dan met de Chapelle Royale, noemde dat een barokgroepje, maar we deden wel Monteverdi. Was in Paraguay. Dus u kent dus zo een van die landen daar. In feite een groot land, zo groot als Frankrijk, denk ik. Waarvan de hoofdstad is Asunción. Maar toen, in die periode, dat was in de jaren 75, 80, tamelijk lang geleden, denk ik. Was de lokale dictator, een zekere Strössner, een lokale Hitler, zeg maar. En alle opposanten zaten in vreselijke omstandigheden, in de gevangenis en zo verder. Dus wij hebben natuurlijk, wij waren 25, gediscuteerd. Gaan we daar wel naartoe? Dat kan toch niet? En onze eindconclusie was, we gaan toch wel gaan. Want juist nu moet je wel gaan. Dat soort 25-jarige discussies. Want of we daar nu waren geweest of niet, dat veranderde uiteraard niets. Maar het eerste concert was in de kathedraal van Asunción. In feite een klein kerkje in feite van de jaren 1920 in neogotische stijl. Maar het was zodanig warm dat ze de deuren hadden opengelaten van de kathedraal. En van de ingang tot het podium, waar ik moest dirigeren en het orkest zat, had ze een rode loper gelegd en een gouden troon. Want tot overmaat van ramp ging Strösser komen.
Oh, de dictator dan, ging in het publiek zitten.
Als hij komt, spelen we niet. En zo verder. Maar gelukkig zijn niet gekomen. Maar het lijkt wel een Fellini of Saura verhaal. Maar ik zweer u dat echt gebeurd is. Op 200 meter van die poort, of 300 misschien, was een favela, dus een sloppenwijk. En een klein meisje van 4 jaar oud, met verscheurde kleertjes zoals op de missiekalenders, en een dik buikje, maar niet door bier, maar door de honger, hoorde blijkbaar dat daar vreemde geluiden waren in die kerk waar alle ambassadeurs zaten. Want we waren een Franse groep. En hoog, en ministers en zo verder. En het leger stond natuurlijk. En dat kleine meisje hoorde dat er muziek was. En die is gelopen over dat rode tapijt en heeft zich gezet op de troon. En die normaal had een militair haar misschien neergeschoten. Ik bedoel, ik overdrijf, maar niemand hier wil doen, want gezien de omstandigheden. En dat kleine meisje met haar mooie ogen. Ik heb ze nauwelijks gezien, want ze zat een beetje in mijn rug. Maar het hele orkest heeft dat hele concert geluisterd. Het was een prachtig verhaal. Dat kun je alleen maar meemaken als je daar bent. En dan werd ik op een bepaald moment verliefd geworden op Zuid-Amerika. Wat een fantastische. En ik heb ook veel concerten gegeven in Venezuela. En dan ben ik teruggekeerd met een meisje uit Venezuela waar ik 5 jaar mee geleefd heb.
Ja.
En dus,
zo krijgt een nomadenleven ook een gouden randje.
Voilà, kijk.
Okay,